Die heeft last van de rug, die is er wel.
Oh, ja.
Maar die wil denk ik niet meer zo.
Het gaat dus steeds om je eigen zijnservaring. Ervaring van je eigen zijnsbewijzing, je eigen bestaan, de wijze waarop je er bent. Daar doe ik steeds een beroep op, dat je terugkeert tot je eigen ervaring. Kun je dan die ontwikkeling herkennen? Hoe dat werkt. Dat je eerst het idee hebt dat je vrijkomt als een vogel uit de kooi. Ten tweede, dat je oplost in de grote ruimte. Dat is het proces van het loskomen van die ik-verkramping. gaat om die zijnservaring, die doorzet. Je kunt allerlei aspecten bekijken, je kunt allerlei fasen en niveaus bekijken. Dat heb je natuurlijk uitvoerig gedaan. Maar je zult het zelf moeten herkennen, heel precies, zo zit het met mij. En dit is het volgende. Dat in de richting gaat van die bevrijding. Die zijnstoestand, die is dus in eerste instantie een verkramping. En daarbij heb je dus dat op allerlei niveaus. Het is een energetische verkramping. Het is ook een mentaal-energetische verkramping in de vorm van een zelfbeeld. Maar ook op gevoelsmatig niveau een verkramping. En dat betekent meteen dat je de ervaring krijgt dat je als zelf zijn beperkt bent, gevangen bent in het netwerk van de condities. Dat je vastzit. Maar het is niks anders dan een verkramping. Blijkbaar kan er dus in dat zelf zijn dat totaal vrij is, een ervaring komen van het vast van zitten in energie. Zelfzijn is vanuit zijn zelfzijn vrij van elke conditie. En toch is er blijkbaar een mogelijkheid dat het zelfzijn zich gaat ervaren als identiek aan energie, waarbij die energie zich nog een keer gaat verkrampen, dus het zelfzijn voelt zich verkrampt. Ik doe een beroep op je ervaring waarin dat niet aanwezig is. Omdat die herkenning principieel bij iedereen mogelijk is, is er dus is de mogelijkheid er dus van bevrijding. Die herkenning geeft de doorslag. Wil er sprake zijn van herkenning? Ja, dan zul je dus niet steeds gefocust moeten zijn op beperkte zaken. En dat is meestal in het alledaagse leven wel het geval. Dit vind je belangrijk, je bent daarmee bezig, dan moet dat gebeuren, dan vraagt dat aandacht, dan ga je hiermee bezig, ga het maar doen. Dat er zo'n gebeuren is, is niet erg, maar wel wanneer je gaat identificeren met een zelf waarin verkramping zit. Ik ben degene die handelt. Ik moet een doel bereiken. Ik moet goede middelen kiezen. We hebben een paar keer gekeken naar het leven. Het leven, dat is dat geheel van vitale energieën in het grote geheel, waarin de dingen gebeuren. Het hoort bij de natuur. Waarin de dingen in het geheel gebeuren. Niet vanuit bepaalde ik-centra die de zaak al zullen ordenen. Het moet duidelijk zijn dat het leven veel groter en belangrijker is dan zo'n ik-centrum dat alles wel zal ordenen. Op allerlei plaatsen in het leven wordt dat duidelijk. Bijvoorbeeld bij het begin van het leven. En aan het eind van het leven komen wel steeds meer medische mogelijkheden, maar dat is een grommelende franje, want het echte gebeuren, dat is iets van het leven. Als je dat duidelijk ziet, dan is ook die mogelijkheid van die herkenning, oh nee, laat het allemaal vanzelf maar gaan. Ik ben er vrij van. Niet in de zin dat je dat wegduwt of zo, nee, maar dat die beperkte identificatie vrijkomt. Ik was toevallig net nog even dat stukje over de guna's in de Bhagavad Gita. Je hebt het veld, het werk van de guna's, sattva, tamas, rajas. Dat zijn de drie basiskwaliteiten. Energie in. Die zorgen voor vermenging en voor de gebeurtenissen in de kosmos. Maar ze behoren wel tot het veld. Terwijl je zelf de kenner van het veld bent. En de kenner van het veld is niet ergens op een beperkte manier geïdentificeerd met een onderdeeltje van het veld. Steeds een verdergaande herkenning van wat je werkelijk bent, waarbij de identificaties die er zijn met de specifieke vormen van energie vrijkomen. Op mentaal niveau, de vaste concepten, beelden waarin je eigenlijk zit. Je hele autobiografie, al die verhalen, en dan toch doorhebben dat je niet gebonden bent aan wat voor verhaal dan ook. Dat die verhalen kunnen wegvallen. Pas dan komt er ruimte. Een herkenning ook steeds dieper en dieper dat je dat lichaam niet specifiek bent. Dat langzamerhand die identificatie met al die aspecten van het lichaam ook kunnen wegvallen. Eerst misschien in je gevoel kunnen losweken. Hoe dichter je bij jezelf komt, des te dieper zittende identificaties ga je opmerken. En heel dicht bij je zit natuurlijk toch het lichamelijke. Lichaam betekent een bepaald perspectief in de wereld, een bepaalde oriëntatie in de wereld. Kan het vrijkomen? Lichaam betekent een specifiek zelfgevoel. Gevoelsmatigheid kunnen ervaren van ja, prettige dingen, maar ook van pijn. Kan dat zelf vrijkomen uit die gevoelsmatigheid? vrijkomende sfeer van zelf zijn, kun je steeds minder iets zeggen. Alleen intern bewustzijn geeft dus daarvan de zijnservaring. Steeds meer vrij en leeg, open. Als de bevrediging zou moeten komen van die herkenning, van dat oorspronkelijke zelf zijn van je, dan zal dus een voortdurende zelfmeditatie moeten doorgaan. Elke afleiding betekent weer die structuur, ik ervaar dit, ik ervaar dat, in een dualiteit. En dat versterkt de oude beperkte identiteit. Je zult continu moeten blijven bij wat je ergens als besef hebt van het meest oorspronkelijke wat je zo kunt beseffen van zelf zijn. Pas wanneer je daarin blijft, dan kun je daarin bewuster worden. En dan kan dat zich gaan stabiliseren. En dat betekent dat die banden van die beperkende identificatie doorbroken worden. Laatst vroeg ook nog iemand, waarom zo radicaal? Het is natuurlijk toch mooi in de maatschappij dat je een beetje vrijer wordt. Ja, dat is natuurlijk mooi. Maar moet je kijken. Er blijft een persoon. Er blijft een ik-gerichtheid. Ik-centrum. Zolang dat er is, kan het dan echt een vrijheid zijn. Ook de mensen die zich aardig vrij voelen, ze lopen weer tegen grenzen aan. Omdat die structuur niet echt veranderd is.
Bij die zelfmeditatie kan je de aandacht terugtrekken naar jezelf. Als je het probeert in zeg, midden, in de hart, in de geestelijkheid. Dat kan ook achter in je hoofd, zeggen wij.
Ja.
Maakt niet uit in principe, als het maar binnen blijven, binnen interne.
Nou, dan spreek je niet meer van binnen en buiten. Je kunt het ook globaal houden. Zeggen we nee, wanneer ik zo naar binnen ga, dan wordt er duidelijk dat het een hele grote ruimte is. En dat is je ruimte van gevoelsmatigheid en bewustzijn die van jezelf is. Daarin komen de verschijnselen op.
Dus direct meer naar de openheid dan in de lichaam zelf.
Ja, ja, je kunt dat wel doen wanneer het andere ergens stopt en het lukt niet meer. Nou oké, neem dan bijvoorbeeld je hart, maar duik dan helemaal in dat hart. Maar dan wel in de kern van het hart, helemaal het centrum van het hart, het centrum van het centrum van het hart. En je merkt dat daar alles totaal open is en compleet is.
Onder de herkenning.
Maar eigenlijk is dat allemaal hetzelfde, want je keert terug naar iets wat oorspronkelijk is. Of nou je hart is, of meer in je hoofd, of meer in een grotere ruimte. Wanneer het proces maar doorgaat, totdat het proces zichzelf gaat oplossen.
Dan merk je dat datgene wat je mee bezig bent, als je doet dat bij dagelijkse dingen, dat daar dus geen echte focus kan zijn, want die focus is terug.
Dus er is inderdaad alleen een focus terug, terughalen van al die objectvormen van aandacht. En dat betekent dat wanneer de wereld doorgaat, dan de zintuigen, die werken nog enzovoorts. Dus dan is het allemaal best. Alleen, je merkt dus dat het bewustzijn totaal open blijft. Dus dat is een ander soortig bewustzijn. Dat is een heel globaal bewustzijn waarin de verschijnselen opkomen en weer verdwijnen.
Ja, bij afwassen is het geen probleem, maar als je wil lezen, dan krijg je dat niet van de kern.
Nou.
Van, ja?
Wanneer je werkelijk bij jezelf bent, ja, dan kan het proces van lezen ook rustig doorgaan, net zo goed als verdere bewegingen kunnen doorgaan. Zelfs denkprocessen die komen op. Alleen er zit geen ik achter die goed wil denken of goed wil lezen, goed wil begrijpen.
Dan moet je dat splitsen, klein beetje.
Nou, dat is meer een loslaten van die beperkte identificatie daarin. Dus eerst heb je misschien het idee dat het een beetje gesplitst wordt. Nee, wanneer je mee terugkeert, komt het meer open en wordt alles eens opgenomen in die eigen sfeer. Maar niet meer dat iets eruit wordt gepikt en daar heb je een vocale aandacht voor, want dan valt het andere valt weg. En je zit weer van ik hier en het andere daar. Nee, wanneer het globaal is, net zo goed als in je eigen lichaam. Wanneer je globaal bewustzijn hebt van je eigen lichaam, dan is dat één geheel. En je hebt niet een specifieke aandacht voor één onderdeel van het lichaam. Bij je eigen lichaam lukt dat misschien makkelijker dan met iets anders. Nou, begin maar bij je lichaam. Dat globale bewustzijn waarin je ook op een globale manier aanwezig bent, maar waarvan je ook heel duidelijk direct kunt stellen, ik ga er niet in op. Dat heb je met je lichaam. Dus daar is het heel goed te onderzoeken. Wanneer je globaal bewustzijn hebt van je lichaam, dan betekent het dat er geen scheidingen zijn in die sfeer van je lichaam. Ook geen scheiding is tussen je lichaam en jezelf. Terwijl je ook heel goed weet, dat kun je direct vaststellen, ik val niet samen met het lichaam, ik ben vrij principieel. En toch ben je het. Ja, dat is nou die non-dualiteit. Non-dualiteit is op begripsmatig niveau niet te vatten. Want daar gelden die logische regels. Wanneer je iets hebt, dan kan het niet iets anders zijn. Terwijl je duidelijk vaststelt, fundamenteel, er is een non-dualiteit. Er is een eenheid, maar het is geen positieve totaliteit dat het allemaal hetzelfde zou zijn. Nee. Je kunt alleen maar zeggen dat er geen tweeheid is. Dat geldt dus ook voor het veld, bijvoorbeeld het veld van je lichaam. Daarin zit geen echte scheiding. Wanneer ergens in het veld van het lichaam een scheiding komt, dan is het niet best. Sommige mensen die hebben bijvoorbeeld op de hoogte van de maag een blokkade. Dus dan is er echt een scheiding tussen de boven en eronder. Het zijn nogal wat mensen hoor. Of scheiding tussen het ene orgaan en het andere en de rest. Nou, dat is ook niet best. Alleen biologisch zelf. Dan krijg je dat het orgaan of het weefsel zijn eigen weg gaat. Bijvoorbeeld met celdelingen. En dan noem je een tumor. De interne eenheid van de interne regulatie is er niet meer. Maar wanneer je globaal bewust bent van je lichaam, en zelfs wanneer je dat niet bent, dan is het nog duidelijk dat die ene hand erbij hoort en die andere hand hoort er ook bij. Wanneer je globaal bewustzijn hebt van je lichaam, dan is het duidelijk dat het één geheel is. Dus daar heb je ook al een non-dualiteit. Maar die non-dualiteit geldt ook tussen dat veld, omdat het allemaal verschijnselen betreft, en jezelf als bewustzijn. Je bent het en je bent er vrij van. Ja, dat geldt voor het hele totale kosmische veld. Duidelijk. Duidelijk. Dan is er geen specifieke hechting meer.
Het is maar permanent naar hier toe gekomen, dat is het.
Ja, en daar blijven. Daar intern bewust blijven van jezelf in die oneindige zin.
Veel dromen de laatste tijd mee en ja, maar kan ik dat niet terugkeren in die toestand. Achteraf zie ik effectief dat dat maar beelden waren, maar
ja.
Op het ogenblik zelf komt dat heel reëel op. Al zie ik geen persoon die daar aanwezig is.
Nee, maar wanneer je toch zo op een gewone manier droomt, dan is er wel degelijk een ik-persoon aanwezig. Hmm. Omdat die het subject is van activiteit en ervaringen. Wanneer die dus wat nog meer blijft in die oorspronkelijkheid van al die openheid, dan merk je dat het ook in de dromen gaat veranderen. Dat is niet iets wat een activiteit is van dat ik, dat kan niet. Nee, het komt van een ander niveau. Op een iets hoger niveau van ruimte, dan merk je al, laten we zeggen, van inzicht, dat die dromen, die misschien dan nog doorgaan, maar wel meer helderder worden. En er kunnen ook echt lucide dromen komen waarin de vrijheid ten opzichte van wat er gebeurt ook steeds duidelijker wordt. Maar wanneer het doorgaat, dan merk je, de dromen worden steeds minder. Of je merkt op een gegeven ogenblik, wanneer je daar een beetje helder in zo'n droom bent, dat er ineens de droomwereld gaat wegvallen en er komt één groot geheel van een oneindige sfeer van licht. Dus dan krijg je die overgang van droom naar droomloze slaap op een bewuste wijze. Maar die dingen komen vanzelf. Wanneer je langzamerhand meer stabiliseert, in ieder geval in de waaktoestand, in dat totale open zelf zijn. Dus dat zijn processen die zich langzamerhand dan gaan doorzetten. En nogmaals, daar doe je zelf nauwelijks iets aan, behalve dan dat je het opmerkt op een gegeven moment. Hetzelfde is natuurlijk ook het geval ten aanzien van de identificatie met je lichaam. Ook daarin. Je kunt wel zeggen, nou ja, kijk, mijn hand is een object en ik kan er ook in snijden en zo. Maar hoe dichter het bij je komt, des te dieper zit de identificatie. En wanneer het gaat om die diepere identificaties, nou, meestal is er toch wat tijd nodig om dat los te weken. En dat is iets wat je ook niet dus vanuit een mentaal besluit loslaat of zo, dat is helemaal niet. Maar je zult wel merken, wanneer je meer terugkeert tot het oorspronkelijke zelf zijn, dat langzamerhand dit losweken doorgaat. Ook dat merk je dan op.
In je gevoel.
En dat merk je op in je eigen gevoelsmatigheid. Je stelt het vast. Nou, mijn eerste keer ben ik nog één keer bij de Zagadatta Maharaj terug geweest. Met eigenlijk één vraag. Het is allemaal duidelijk, maar dat lichaam is er ook nog. Ik pakte zijn aansteker. Nou, zie je het vlammetje? Ja, dat is het leven van het lichaam. Op een gegeven moment gaat het uit. Is het niet. Nee, wanneer je maar intern dat gaat herkennen, wat dat betekent. Je moet niet afdoen van, ja, dat is gemakkelijk. Nee, ga intern kijken wat dat betekent. Eerst is het er. Nee, later is het niet meer. Kun je er iets over zeggen? Wat gebleven is? Nee. Eerst is er iets. En daarna niets. De fietsers bloed. Eerst heb je een fiets en zo heb je niets. Maar wanneer je dat herkent, oh ja, eerst was er ook niets. En ineens is er iets. Kun je iets over zeggen over de schepping? Totaal niet. Was er niets? Toen ineens was er iets.
Heel intensiever, of je gaat dan echt met ogen dicht of meditatie terug naar jezelf? Of is het juist door dagelijkse dingen dat doen, dat proberen voortdurend te blijven, ondanks de handelingen gebeuren?
Gaat samen na. In ieder geval zal het nodig zijn ergens die totale leegte van het niets te herkennen. Want anders dan blijf je ergens vastzitten in een bepaalde identiteit. Dus daarom die diepe vragen en koans, wat was er voordat er iets was? En mensen die stellen vragen in die richting, dat is nou helemaal zo. Maar wat is de betekenis daar dan van? Kun je inderdaad kennis krijgen van datgene wat er was voordat er iets was? is duidelijk, je kunt geen positieve kennis krijgen van dat. Geen positieve kennis in de zin, ik weet nou hoe het zit. Ik heb er een beeld van, of de gebeurtenissen die ken ik helemaal vanaf het allereerste begin. En ik kan daar naartoe en zo, en allemaal van dat soort dingen. Nee, want het is niet binnen de wereld, niet binnen de kosmos. Natuurkundigen die hebben dan het mooie model van de uitdijende kosmos, uitdijende heelal. Ja, natuurlijk ga je er naar vragen. Wanneer het uitdijt, waarin duikt het uit? Nee, dat mag je niet vragen. Maar mensen vragen dat. Waarom kunnen mensen dat vragen? Omdat zij zelf als bewustzijn voorafgaan aan elke voorstellingsinhoud. Dus wanneer je een voorstelling maakt van de kosmos als uitdijend of krimpend, dan is dat in die oorspronkelijke sfeer van bewustzijn van jezelf. Dus dat gaat direct al vooraf aan het maken van beelden, voorstellingen. En het punt is dus dat je wel degelijk in reflexieve zin intern bewust kunt worden van dat oorspronkelijke zelf zijn. Als je het meer zoekt buiten je, nou ja, dan kom je al gauw op de absolute leegte. Waar niks meer over te zeggen valt. Maar dat blijft nog wel tegenover je staan. En voor zover dat het geval is, zoals je ook bij heel veel westerse filosofen ook vindt hoor, en mystici, die slaan angst om het hart. Tegenover dat absolute, dat lege, is natuurlijk alles wat in de kosmos zit, en de kosmos ook, is minder dan een stofje. Dus dan komt er angst, dan is er donkerheid, verlatenheid, het idee verpletterd te worden. Wanneer je een klein beetje meer bewust wordt van je eigen oorsprong, oh ja, dat is ook leeg. Maar dat ben ik in zekere zin, niet in vormen enzovoorts, nee, maar dat is mijn eigen kern. Ja, die leefde, oh ja, je hebt het leren kennen naar buiten toe, dat ben jij. En dan gaat de gescheidenheid wegvallen.
met de vraag waarom, maar goed. Waarom, als je de absolute legt, objectiveert, wordt het duisternis, en als je ermee samenvalt, wordt het licht?
Nou, ga zo over na. Wanneer er een notie is van die grote ruimte, alleen al ten opzichte van de grote kosmische ruimte, hebben mensen dat al. Ja, dan krijg je al heel gauw de notie, ja, wat is nou mijn bestaandje hier op aarde, wat is de aarde nou, een klein planeetje van een beetje middelgrote ster. En je ziet dat er miljarden sterren zijn en allerlei melkwegstelsels. Wat is dat nou? Het is toch niks? Dus wanneer je daar een klein beetje meer op gaat richten, of meer in religieuze zin, dat je meer mystiek een klein beetje meer richt op het goddelijke voor beide vormen. Nee, wanneer je mooie vormen hebt en zo, dan is het mooi natuurlijk. Vishnu en zijn mooie gedaante en zo, vooral Krishna en dergelijke. Nou, dat is prachtig om je daarop te richten, dus dat is ook een soort mystieke weg. Nee, het gaat erom die vormen erachter. Want op een gegeven ogenblik, ook in de Veda's, wordt er gevraagd: hé, hey, wat was er eerder dan die goden? Want die goden hebben allemaal menselijke eigenschappen en die hebben wel meer mogelijkheden en zo. Ze leven wel in een mooie lichte goddelijke sfeer. Dus het is mooi om daar ook in te komen. Nee, dat is ook weer tijdelijk, wordt dan gezegd. Het is weer tijdelijk, omdat het gaat om bepaalde verschijnselen. Dus je gaat je verder afvragen, hoe zit dat met de oorsprong van alles, ook van de goden. En ook die notie, ja, er wordt ook vaak wel dan in religieuze zin een term God voor gebruikt. Maar dan in die absolute zin. Nou ja, dan krijg je eigenlijk hetzelfde wanneer je het idee hebt dat je daar toch via een mystieke weg zou kunnen komen. Nou ja, dan doe je je best. Of je vraagt je genade. Maar je blijft in die dualiteit zitten, maar wel in die ontzettende ongelijkheid van ik beperk mensje met al mijn afleidingen en toestanden ten opzichte van dat oorspronkelijke, dat oneindig groot is. Alles kan verzwelgen. En alles verzwelgt ook. Ook in de Bhagavad Gita, dus die Arjuna op een gegeven ogenblik Vishnu in zijn ware gedaante. Ja, dat is totaal kosmisch, maar dat betekent wel dat daar alles uitkomt, maar ook alles weer terugkeert. Dus dan ziet hij allemaal muilen waarin de mensen allemaal in rijen naartoe lopen. Ja, dat is zijn einde. Ze lopen allemaal rijen daar die muil binnen, dan worden ze vermorzeld. Dan hebben ze een tijdje geleefd en dan sterven ze. Nou ja, dat idee. Totaal verloren zijn in je grote ruimte enzovoorts. Dat heeft er allemaal mee te maken. Want dan heb je in eerste instantie een identiteitsgevoel. Ik ben deze persoon ergens. Wat voor vorm dan ook. Ten tweede, die oneindige grootsheid van leegte. Nou ja, hoe je het verder ook invult, donkerheid of juist licht, maakt niet uit. Maar dat is wel zo groot dat je er zelf totaal onmachtig bij voelt. En zo tijdelijk dat je zomaar weggevaagd kan worden.
Maar in de devotie is toch dat verzwelgen juist dat wat je zoekt?
Ja,
dat
maar
is dus, dat is, want ik vind het soms ook wel lastig, want het is toch juist een manier om met die angst te.
Ja, maar dan, ik zei al iets van meer die religieuze mystiek, mm-hmm. waarbij het heel duidelijk toch gaat om een bepaalde vorm of goddelijke kwaliteit, die toch voor je eigen gevoel positief is. En dan ga je toch dus ergens dat absolute, ga je toch eerst weer een bepaalde vorm of kwaliteit geven waar je op richt. Dat is in ieder geval in de religieuze mystiek zo.
Ja.
Wanneer je direct meer gaat richten op dat onnoembare, dan wordt het nog wat moeilijker. De drijfkracht daarin is liefde. Voor zover er al liefde vanuit jezelf contact heeft met dat grote waar je ook liefde in ervaart, dan zit je goed. Maar moet je eens kijken, dan heb je wel dus die liefdesfeer ergens als verbinding. En dat is natuurlijk de devotionele bhakti-weg.
Ja.
Alleen je ziet wel dus dat het een. Het kan goed gaan wanneer het langzamerhand zich gaat zuiveren. Zuiveren namelijk van die voorstellingen en beelden. Terwijl in de mystiek natuurlijk, ook in de religieuze mystiek, ook die andere weg wordt gegeven. Nee. Keer terug in je hart, want die goddelijke vonk zit daar altijd al. En wanneer je daarin van bewust wordt, dan blijkt die gewoon hetzelfde te zijn als dat oorspronkelijke licht. En dan heb je toch een iets minder dualistische mystiek.
Ja, het helpt mij alleen als die angst er dan toch al is, als ik hem toch al afgescheiden voel.
Ja.
Op dat moment helpt het dan wel om. Ja, om inderdaad die liefde te voelen voor dat wat, God.
Ja, maar je kunt je ook voorstellen dat het des te sterker zal zijn wanneer je nog meer bewust kunt worden van die bron van liefde in jezelf.
Mm-hmm. Maar ja, dat gebeurt wel steeds meer, dat steeds duidelijker is.
Ja, mooi.
Dat de bron daarvan hier zit.
Ja.
Gevoelsmatig ook.
Ja, dus dat is toch een leren kennen van die bron van liefde die ook in jezelf zit. En dan is het ook duidelijk, maar dat heeft ook helemaal geen grenzen. En dan verdwijnt ook die dualiteit die er eerst was in de ervaring. Dus ook wanneer het wat meer gaat op het niveau van de gevoelsmatigheid, de liefde, het zal des te sneller goed gaan naarmate je dus die dualiteit die er in een bepaalde vorm van liefde zit, net zo goed als bewustzijn, dat een dualiteit van aandacht, dat die overschreden wordt. Dat die dualiteit verdwijnt. En dan zul je toch dus beide kanten bij elkaar moeten halen. Dus dan zul je in ieder geval ook bewust moeten worden van bron van aandacht, de bron van liefde. Dan pas wordt het duidelijk, oh nee, dit is inderdaad ook oneindig.
Ja, dat vind ik inderdaad heel lastig. Er zit toch meer angst in.
Ja, maar juist wanneer je meer terugkeert, dan zal die angst steeds meer gaan verdwijnen. Want die angst heeft toch te maken met iets van buiten waarvoor je angstig bent. Mm-hmm. Wanneer die aandacht terughaalt, en dan moet je inderdaad wel verder terughalen dan die angst, dan merk je dat dat een non-dualiteit is. En dan is die angst verdwenen, want die dualiteit is er niet. Zo, dan zet die zelfmeditatie door, zodat je bewust wordt op die hele diepe niveaus waarin het gaat om die oorsprong ook van liefde. Dan wordt het duidelijk. Er is geen dualiteit. Dus wanneer je een notie hebt van dat goddelijke in absolute zin, dan is het ook zinnig om toch zo diep mogelijk bewust te worden van jezelf. Want anders dan zet die dualiteit in de mystiek zich voort. Die eenwording. Je kunt wel steeds, zoals nu in dat bak die weg, voortdurend je richten op God, het goddelijke. Zodat langzamerhand die afstand gaat verdwijnen. Maar het zal toch uit moeten lopen op een samengaan van beide, een non-dualiteit. Van dat goddelijke, maar ook van jezelf. Dus je zult bewust moeten worden, ook op de bhaktiweg, van het absolute in jezelf.
Is dat wel even hetgeen dat de Hindoeïsten zegt, Atman is Brahman?
Ja. Ja.
Wel herkennen, het is dat.
Ja. Ja. Dus het is best goed om aan de objectkant te gaan kijken, dat er, wanneer maar eventjes wat verder gaat, dat dan onnoembare lege opduikt. Welke kant je ook uitgaat, welke wetenschap je ook hebt. Op een gegeven ogenblik dan merk je dat er een grens is aan het kennen. Wat ligt daar voorbij? Iets wat je dus niet kunt kennen. Maar wat wel de basis is, het fundament is van alles. Andere kant ook. Hé, hey, hoe zit het met mezelf? Ben ik een elementje in de kosmos? Die een tijdje zo leeft en dan weer uit elkaar valt en er is niks meer over. Nou, voor zover je geïdentificeerd bent met lichaam en geest, dan is dat wel zo. Maar er is iets anders. Namelijk in die oorsprong van jezelf zijn, merk je dus dat je vastzit aan dat hele veld van de materie. Energie. En dan herken je, oh ja, nee, kijk eens. Ik had ook die notie van het absolute aan de objectzijde. Nu krijg ik ook een besef van zelf aan de oneindigheid, aan de absoluutheid aan de subjectzijde. Maar dan is dat direct herkenning. Oh nee, zijn die niet. Non-dualiteit in ieder geval.
Ja, als ik oefen dus zelf meditatie op bepaalde voorwerp, proberen dus met vaste ja, kijk naar die voorwerp, dan kreeg die echt een gauw licht, zeggen wij, op zich, hè, van de neiging om te verdwijnen. Is dat een soort bewijs dat het een verschijnsel is wat wij zien? Of,
Nee, dat zijn allemaal processen die te maken hebben met het zien van de ogen en de hersenen. Nee, veel belangrijker is het wanneer je mediteert om bewust te worden van de hele situatie, dus zowel van het object als van jezelf. Dus ga niet maar zo zitten kijken, ja, op een gegeven moment zit je te staren en dan zie je lichtkransen eromheen en zo. Ja, of het gaat helemaal verdwijnen.
Juist, als je ziet binnen, zeggen we, in je hart, ja. En kijk naar die voorwerp, dan die heeft tendentie te verdwijnen.
Ja, maar wees dan wel bewust dus dat je dat vanuit je eigen gevoelsmatige bewustzijn ervaart. Dus wees bewust van je eigen gevoelsmatige bewustzijn, waarin de verschijnselen komen. Wat voor verschijnsel het ook is, dat maakt in principe niet uit. Dus ook daarin blijft het aspect van zelfmeditatie doorgaan wanneer het goed is. Hoe is dat nou?
Een beetje onder energie, een beetje dicht.
Ben je die energie in?
Nee.
Kun je het heel duidelijk vaststellen? Je ziet ze. En je wordt bewust van jezelf als degene die het ziet. Bewust worden van jezelf. Dat je bewust wordt van jezelf in die terugkerende beweging, dat je voelt dat je steeds meer thuis komt. Dat je kunt ontspannen. Dat proces dat moet doorgaan, dan pas krijg je werkelijk dat loslaten van die verschijnselen, dus ook van die verkramping. En dan blijkt ook dat die verkramping je gaat oplossen. Dus zet die zelfmeditatie maar door, continu terugkeren in jezelf. En ervaren dat dat werkelijk een terugkeren is, ja, in je eigen thuis zijn. Dat het een ontspanning betekent, dat je je kunt loslaten. Dat je werkelijk voelt van, oh ja, dit is goed. Ik laat de boel, hier thuis kan ik ontspannen, hier ben ik mezelf. En als je dat heel duidelijk gaat ervaren, nou, dan is er een ontspanning. Ondanks dat er... in zekere zin allerlei gebeurtenissen wel plaatsvinden. En soms best ook lichamelijke zaken die wat minder prettig zijn. En zelfs ook mentale dingen die dan wat minder prettig zijn, gevoelsmatige zaken. Nee, je keert terug. En je keert terug voor de identificatie met al die dingen. Als je overdag ergens hebt gewerkt, aan het eind van de dag, nou, je doet je pet af en je gaat naar huis. Die rol die bestaat niet meer, de identificatie met die rol bestaat niet meer. Hij doet de deur open en je doet de deur dicht en je zegt, nou, heerlijk, thuis. Hier kan ik weer mezelf zijn. Want ik werd er van werk wel een beetje geleefd. Ja, natuurlijk werd je daar geleefd, voor zover je daar in dook, dan ben je onderworpen aan al die krachten die daar gelden, die daar werken. En dat geldt dus ook ten aanzien van je leventje. Ja, dat leventje daar. Nou, zo is het gegaan. Met alle identificaties en het gevoel van geleefd te worden. Op een gegeven moment zeg je, nou, dat hoeft niet meer, want het is 5 uur. Je laat de boel, je zegt, nou, wie weet, ooit nog eens een keertje, laat het maar los. Ik ga naar huis. Je sluit daar de deur af. Sluit daar de kassa af. Sommigen hebben nog wel Bertus Jonkers gekend. Dus kunstenaar in Utrecht. Die is al, ik weet niet, een jaar of 10 geleden overleden. Maar aan het eind van zijn leven zei hij ook, ja, eigenlijk is niks anders dan op vakantie gaan zonder de koffer.
In de koffer?
Nee, gewoon zonder koffer. Ik zeg, nou nee, dan zeg je ook iedereen goeiedag en je vertrekt. Zo simpel is het. Ja, je ziet ook hoe broos die zelfmeditatie is, hè? Want het is een meditatie op niets. Op niets. En er komt er iets, en dat is veel sterker. Oh ja, dat weet ik tenminste dat er iets is. Daar kun je aandacht op richten. Maar op niets kun je niet aandacht op richten. Dus daarom zie je ook dat je heel gemakkelijk wordt afgeleid.
Als je naar binnen gaat, kun je toch ik ervaar een open aandacht.
Ja, nee, goed.
Open.
Dus dat moet op die wijze.
Ja. En dan komt er een gevoel, want het is heel neutraal.
Ja.
En dan komt er een gevoel van liefde. Omdat er geen afstand meer is, omdat er geen scheiding meer is.
Ja.
Maar echt eerst is die open aandacht.
Ja.
Heel neutraal.
Ja. Maar het beoefenen van zo'n open aandacht, dat wil ik zeggen, dat is aardig moeilijk. Omdat die open aandacht heel gemakkelijk weer een focus kan krijgen op dingen. Dus er hoeft maar iets langs te komen of je hebt weer een gerichte aandacht.
Het is een open aandacht die losstaat van...
Ja. Maar je ziet hoe broos dat is, want er hoeft maar iets langs te komen en het is weg. Boven op de Rotterdamse Hogeschool, daar bij de Erasmusbrug, staat een zinnetje van Lucibert. Heel groot, hè? Misschien weten jullie dat. Alles van waarde is weerloos. Alles van waarde is weerloos. Het is al weg. Het geldt vooral alle waardevolle dingen door in de maatschappij. Vertrouwen in de maatschappij? Ja, dat is een heel belangrijke waarde. Maar het is weerloos. Komt er weer eentje met zijn salarissen eroverheen stappen en het is weg.
Dat is vind ik ook het lastige daarvan. Die open aandacht, zeg maar. Ja, dan, als ik dan voor mezelf spreek, dan moet ik toch een zekere mate van, zeker als je dan zegt op dat hele subtiele niveau, is het wel een mate van alertheid of ja, wat op zich al een, ja, je zou het een soort moeite kunnen noemen, aanwezig zijn, want anders dan zit je bij jezelf, zit je weer ergens.
Ja, hoe subtieler het wordt, hoe leger het wordt, des te weerlozer wordt het, des te brozer wordt de situatie. Dat is zo. Omdat er niet meer die verankeringen zijn, die ankerpunten zijn, om te zeggen, nou nee, dat is heel duidelijk allemaal.
Ja.
Nee, dat is niet duidelijk allemaal.
Nee, maar ik vind het heel lastig om hoe je dan met die alertheid moet omgaan. Want je kan dan ook weer zeggen van, of je kan dan ook weer, als het ware, die alertheid ook weer helemaal open laten gaan. En dan toch op de een of andere manier, laten we zeggen, als je in dat besef van ik ben of
ja.
Zelfs dat neemt dan, dat neemt weer, hoe oneindig subtiel ook, maar dat neemt een soort van vorm aan, al is het alleen maar de vorm van het besef.
Nou, dat is meer de kwaliteit dan, hè? Dus dan zit je niet meer met vormen, maar het is veel meer die kwaliteit van zelf zijn. Dus in deze voortgaande beweging zie je dus dat allerlei vormen steeds meer weg gaan vallen, dat de kwaliteiten steeds subtieler worden, maar de leidraad blijft nog steeds het zelf zijn. Ik ben. En dat is dus tot op het laatste, is dus dat nog een soort baken, iets van hou vast in deze zelfmeditatie. Maar je ziet wel dat het steeds ijler wordt, het hangt er dan vanaf of je op die subtiele niveaus net zo helder aanwezig kunt zijn als op bijvoorbeeld het alledaagse lichamelijke niveau, waar je zegt, nou nee, dit ben ik, dat is heel duidelijk, en ik kan nog een keer even kloppen en dan voel je het nog duidelijker. Nou, zo duidelijk zul je het ook op de subtiele niveaus moeten ervaren door daar te blijven. Als je daar blijft, dan merk je dat het ook heel concreet kan zijn.
Ja, maar wat ik dan een soort van besef, dan voel ik ergens van ja, oké, ik ben. Maar zelfs dat is eigenlijk onzin. Maar ik kan daar niet vanaf. Ik voel dat dat eigenlijk op een soort heel subtiel niveau nog een soort object is, dat ik ben.
Ja.
Alleen het, ja, het niets of hoe je het ook noemen wil, ja, dat, daar kan je in. Dat is er niet. Dat is, ja,
het enige is dus, nee, het enige is dus daar maar te blijven. Dus daar is je rand te blijven waar je nog kunt komen door een soort meditatieve oefening. En dan is het ook niet boeken, het wordt steeds minder persoonlijk, dat is duidelijk enzovoorts. Maar ja, goed, dan heb je nog het idee van, oh ja, dit zelf zijn is er nog. Nou ja, daar op die rand, blijf er maar, want daar wordt ook dat laatste duidelijk.
Ook al besef je dat ik ben eigenlijk ook maar een gedachte is, zeg maar.
Ja, want met die rand bedoel ik dus die buitenrand van dat ik ben. Waarin de zaken al verder helemaal gaan oplossen. Dus dan krijg je steeds meer ook daar op die buitenrand van dat ik ben, het besef, oh nee, die laatste kwaliteiten die vallen weg. En wat nu zich manifesteert, is iets zo groots, daar kan ik niks meer over zeggen. En dat is ook het laatste wat je kunt constateren. Maar laat het zo maar doorgaan. Als je daar blijft, moet je kijken. Op alle andere niveaus is een non-dualiteit gekomen. Op het niveau van het universele ik ben, is een non-dualiteit gekomen van zijn, van de dingen en bewustzijn, gevoel. Ook wanneer de wereld terugkomt, daarin heeft het allemaal plaats enzovoorts. Dus dat is het enige, om daar te verblijven. Daar te rusten, zo te rusten, dat ook die manifestatie van het absolute duidelijk is.
Nou, dus niet, laten we zeggen, ook dat proberen los te laten.
Dat kan niet meer, want dan blijf je daar toch weer met ik-activiteiten.
Ja.
Nee, gewoon daar gewoon stil verblijven en gewoon helder blijven. Oh ja, zo. Laat maar zeggen, dan zit je gewoon ergens aan het begin van de schepping.
Ja, maar wat er dan steeds gebeurt, wij spreken hetzelfde als in de lucht waar dan ineens even een wolkje ontstaat en dat verdwijnt in, maar het lijkt wel alsof of daar dan een soort verhoogde activiteit van schepping ontstaat.
Ja, nee, maar dat zie je dan. Dat zie je dan gebeuren. Dat er dan inderdaad een bepaalde schepping is en ook wel dat je zo ziet dat het ineens kan doorgaan naar heel duidelijke vormen toe van een actuele alledaagse situatie. Dat is ook duidelijk. En toch, je kunt daar blijven. Op een bewuste wijze. Dus dat zijn de laatste dingen en verder kan er niks gebeuren, kun je niks doen. Nee, het is alleen maar loslaten en dat is het laatste. Maar, nogmaals, dan manifesteert zich dat absolute zich wel en dat is ook non-duaal. Het is niet die leegte die dan als los van jezelf daar verschijnt. Nee, het is iets waar je zelf ook in opgaat. En dus dat is ook iets van jezelf. Dus daarom wordt dan nog gezegd van, hey, Aardman is Brahman. Maar goed, dat wordt dan duidelijk. Dat wordt dan duidelijk. En verder is er niks te zeggen. Maar nogmaals, het uitzicht in de totale non-dualiteit, zoals dan het hele leven ervaren wordt. En al die dingen waarover ik ook gesproken heb, ook van die beperkte identificaties enzovoorts, ja, dat is dan ook duidelijk. Dat is dan ook duidelijk. op alle niveaus geldt dus, wanneer je ergens oog voor hebt, beziet dat weer als onderdeel van het grote geheel.
Wat tintelingen in oren betreft, als je teruggaat naar concentreren dan bewust op je geleide, dan is dat ook... Het
zijn verschijnselen die opkomen in jezelf. Steeds wanneer je dus weer iets ervaart, zul je dat wat je ervaart weer moeten plaatsen in het grote geheel van zijn bewustzijn.
Je schreef in die boek de concentratie op dat.
Het kan in een beginfase kan het nuttig zijn om eventjes je uit zo'n gefocuste situatie te halen. Oh nee, ik ben daarop gericht, maar laat ik eventjes terugkeren bijvoorbeeld in die stilte, dat mystieke zoomen. En wanneer ik daar mee ga, oh ja, nou ervaar ik weer dat grote als geheel. Dus ja goed, dan is het een tijdelijk hulpmiddeltje. Ja. Ook dat wanneer, wat ik net zei, is natuurlijk ook maar een hulpmiddeltje. Je ziet iets, je hoort iets, je leest iets. Oh nee, ik zie en hoor wel iets, maar, oh ja, het is onderdeel van het oneindige zijn, bewustzijn. Zie je dat dan, het bewustzijn, het voelsmatig bewustzijn, zich weer verruimt, uitdijdt, zodat het zelfzijn ook weer duidelijk wordt. Krijg je weer dus die grote inclusiviteit met alles wat er is en plaats heeft in het grote non-duale geheel. Daarin krijg je dan wel weer die verdere ontwikkeling, steeds in die subtielere richting. Ook weer steeds meer naar de oorsprong.
Die terugkeer gaat eigenlijk vanzelf, als je maar nergens aan vasthoudt.
Dat is het, ja. Daarom is het een spontane beweging en is het ook een terugkeer naar de natuurlijkheid, je natuurlijke staat. Ja. En dat is meteen ook weer een herkenning van de spanning die er is voor zover je leeft in een beperkte wereld, in een beperkte identiteit. Door spanning alleen kan het blijven voortbestaan. Wanneer er een ontspanning is, krijg je automatisch die ontwikkeling en dan verdwijnen die specifieke identiteiten. Dus die terugkeer is het meest natuurlijke wat er is. Wat ik al zei, je keert terug vanuit een situatie van je werk waarin je geleefd wordt, leidend voorwerp, keer je terug naar je huis en zegt, nou ben ik mezelf en je gaat daar heerlijk zitten. En je ontspant je. Ik zeg, nou, dat is toch natuurlijk. Dat andere is toch kunstmatig. Maar goed, dan zet je tv aan en dan ben je daarmee bezig natuurlijk. Maar goed, op een gegeven moment zet je tv uit en dan ga je naar bed toe. En dan denk je, ja, ja, dit is natuurlijk. Dat andere was weer kunstmatig. En je gaat liggen. Je gaat je ontspannen. En je zegt, ja, nou word ik echt weer mezelf. Behalve wanneer je dan weer allerlei dingen gaat bedenken. En dan zit je te malen en dan ga je mee met allerlei gedachten. Maar goed, op een gegeven ogenblik dan zwakt dat af en je zegt, oh ja, nou word ik weer helemaal mezelf. Zie je dat het steeds weer dat kunstmatige aan de ene kant en dat natuurlijke zelf zijn aan de andere kant, in de ontspanning. Dus wanneer je me loslaat, dan komt het vanzelf. Dus is er een hoop voor iedereen.
Maar we zorgen dat je ontspannen blijft op je werk, en daar heb je dan de spanning.
Dat hangt er vanaf. Dat hangt er vanaf. Het is mogelijk op een gegeven ogenblik te zeggen, nou nee, er wordt wel allerlei dingen gevraagd, maar ik zit niet meer op dat plekje waar die vragen op afkomen. Ik blijf ruim. En er kan best hard gewerkt worden, dat is geen probleem. Maar mijn sfeer in die natuurlijkheid is ruim. Dus het hangt ook weer af van je eigen identiteit dat ter plekke. En je kunt hetzelfde karweitje doen tussen aanhalingstekens. Op een gespannen wijze of terwijl je ruim bent. Je hoeft geen gespannen aandacht te hebben op objecten of dingen. Het kan ook in het globale bewustzijn gebeuren. Non-dualiteit in de praktijk. Dat kan best, maar dat er gewoon een natuurlijke helderheid is van bewustzijn, een ruim bewustzijn, ja, dat is ook eigenlijk vanzelfsprekend. Wanneer je zo het onderscheid maakt, ja, dan heb je toch meer iets over een meer intens, een beetje meer gespannen bewustzijn tegenover, nou ja, thuis, daar hoef je dan niet zo helder alert te wezen. Maar wanneer je jezelf bent, is er wel degelijk in alle omstandigheden een zekere openheid van bewustzijn. Waarin dingen verschijnen. En dan hoeft er geen verschil te zijn tussen thuis en de werksituatie. Ook op je werk verschijnen gewoon dingen. En er gebeuren dingen. Ja. Nee, dat, die extra gespannenheid, die komt er wel gauw. Omdat het toch weer gaat om allerlei andere mensen. Vooral de meerdere, die dan inderdaad allerlei dingen vragen. Dus ten opzichte van die andere standpunten ga je ook een eigen standpunt heel gauw ontwikkelen. Met ook weer daarin allerlei dingen die je overneemt van de superieuren. Van, oh ja, nee, ik moet dit toch doen. Ik ben iemand die hiervoor staat en ik moet die taak afmaken en ik mag niks vergeten en weet ik wat allemaal. Maar je hoeft je niet zo te laten conditioneren daardoor die werksituatie. En ja, in relatieve zin weet iedereen best waar het om gaat. Ietsje meer ontspannen, ietsje meer gespannen. Nou, ietsje meer ontspannen vindt iedereen wel nuttig en prettig. Wanneer je dat ervaart, zeg je, nou, oké, dan kan het ook nog iets meer ontspannen. Terwijl de helderheid niet afneemt, terwijl ook, laat maar zeggen, de productie niet afneemt. Dat is wel meer ontspanning. Dus dan merk je dat die spanning niet noodzakelijk is voor het laten gebeuren van dat stuk werk. Kijk het dan eerst maar een keer een klein beetje in relatieve zin. Nou, dat extra stukje spanning hoeft niet. Duidelijk? Oké. Okay. Ja, maar hier zit ook nog spanning in. Oh ja, het kan nog iets minder spanning. Spanning hoeft niet. Als ik vroeger voor de groep moest praten, nou, dat is spannend hoor. Maar ja, op een gegeven moment merk je van, nou, het hoeft helemaal niet. Overgang komt er dus omdat je bewust wordt op een niveau voorafgaande aan dat ikje dat zich bedreigd voelt en angst krijgt. Een herkenning van jezelf voorafgaande aan dat ikje dat denkt, ik moet het goed doen. En nou, of het goed gaat, weet ik niet, dus angst. Die spanning, die hoeft niet. En dat zie je pas nogmaals wanneer je jezelf herkent voorafgaande aan dat persoontje. Aan die functionaris.
En aan dat kind, tenminste merk ik zelf dat die spanning overleving was.
Ja. Nee, dan zit het nog wat dieper dan alleen een soort rol wat je speelt op je werk. Of dat je daar een bepaald soort functionaristaak hebt. Nee, goed, dan zit het inderdaad ontzettend diep. Maar daar geldt wel hetzelfde voor. Enige oplossing is jezelf te herkennen voorafgaande aan die kindersituatie waarin, nou ja, dat die verschrikkelijke angst opkwam en zich vastzitten. voorafgaande aan die toestand. Dus dan ga je daar niet op focussen, nee, dan ga je daar doorheen vermoeden wat het betekent daar al op dat voorgebied bewust te worden van jezelf. Want dan ben je ook altijd al zelf, ben je altijd al zelf geweest. Maar in die gang naar de huidige persoonlijke situatie, ja, dan zijn er allemaal van dat soort dingen geweest. Maar je ziet dat die hele gang van zaken, die ontwikkeling die er geweest is, ja, dat is secundair, dat is iets kunstmatigs geweest. Dus dat zelf zijn, het hoeft zich daar niet in vast te zetten. Dus ook niet ergens in het begin zich al vast te zetten en daarin ook te blijven hangen. Maar je ziet dat het werkelijk een kwestie van bewustwording is. Een bewustwording is van datgene wat er al aan vooraf ging.
Maar ja, dat andere ligt wel op. En
ja, dat ligt wel op, maar ja. Laat je daar niet door misleiden. Mm-hmm. Want het blijft een stuk Maya. Mm-hmm. Alleen daar in die fase vroeger werd er zo sterk in geloofd dat het werkelijk een kwestie werd van al niet voortbestaan.
Ja.
Dus daarom is het nogal heftig.
Ja.
Maar zie daar doorheen. Zie daar doorheen. Focus niet op dat verschijnsel.
Ja. Ja.
Nee, het heeft grenzen. In de tijd heeft het grenzen. Het is ergens in een tijdsperiode ontstaan.
Ja.
Wat was er voor? Afgaande aan dat stukje tijd. Maar ook gewoon ruimtelijk. Je zegt, ja nee, die angst is een bepaalde energie met een angstkwaliteit. Maar het is ergens een bepaalde kluit die wel erg sterk gaat oplichten wanneer ik me in bewustzijn openstel. Maar het heeft zijn grenzen. En ik hoef niet ook dat perspectief te houden dat ik vanuit volwassen toestand terugkijk daarop. Dat is een bepaald perspectief, want dan zeg ik, ja, dat is heel vroeger geweest en dat zit ergens in de diepte. Nee, ga er maar heen. Het is ook een soort ruimtereis. En nou, dan kom je ook eromheen en heb je een heel ander perspectief. En wanneer je er werkelijk aan die andere kant ook aanwezig kunt zijn op een bewuste manier, dan zeg je, ja, nou... het had blijkbaar niet anders kunnen lopen dan dat. Alleen, hoe zit het met mezelf weer? Ik ben me nu ook voorafgaande aan die formatie bewust geworden. Dus dat zelfzijn wat daarin zit, laat zich het maar ontspannen, want ik ben hier. Dat zelfzijn wat erin zit, mag zich ontspannen. Mag weer vrijkomen, mag weer terugkeren naar mezelf. En die energie die los op. Dat is de enige weg tot een oplossing ervan. Dat zelfzijn wat erin zit, dat mag weer vrijkomen. Zodat
terug naar diegene die het observeert weer, die er vrij van staat.
Ja, dat ben je zelf, dat ben je zelf. En hoe concreter je dat ervaart, des te beter. Dus blijf het heel concreet ervaren. Dan zeg ik, doe het dan maar in de vorm van een soort ruimtereis. En dan zie je ergens zo'n asteroïd ergens rond draaien. Ja, nou, daar zit het dan in. Ja, oké, laat het maar gewoon een vriendelijk zijn er tegenover. Stil maar, ontspannen maar, ontspannen maar. Want dat kleine zelfzijn wat erin zit, ja, dat ontspant zich niet zo gemakkelijk. Dus je moet inderdaad maar heel liefdevol zijn. Hij zei, nee hoor, het mag best. En je kunt dan ook best daar zelf ook nog met je bewustzijn ingaan. Je gevoel, smaak en bewustzijn ingaan. Dan zeg je ja. En dan blijkt ook die energie zich makkelijk los te laten. Dan zeg je ja, dat brok wat eerst toch helemaal los stond, meer los stond van mezelf. In mijn ervaring, dat komt dan weer terug. Zoals je de integratie weer krijgt. En hoe concreter je het ervaart, is de beter weg. Blijf jezelf ervaren in die grote sfeer. Die grote sfeer bij jezelf. En daarin mag het allemaal vrijkomen. Met alle gevoelens. Blijf bewust van jezelf als die grote sfeer van gevoelsmatig bewustzijn. Daarin mag alles vrijkomen. Dus ook in deze zin gaat die zelfmeditatie door. Een uitbreiding van jezelf als bewust zijn richting oorsprong. En hoe verder je teruggaat, des te minder hou je ook een bepaald standpunt over van waaruit je dingen ziet. Want je begint meestal op een soort mentaal niveau, met een mentaal ik, een mentaal lichaam. Het ontwikkelt zich iets meer verder in een zuiverende richting van inzicht, inzichtslichaam, inzichtszelf. Maar wanneer dat ook weer wat vrijkomt, dan komt het centrum ook vrij. Je bent die hele ruimte, maar overal, als het ware, in elk punt, heb je je standpunt. Dus er zijn oneindig aantal standpunten en oneindig aantal perspectieven. Het makkelijkste is dat te herkennen wanneer je nog even vasthoudt aan die lijn van je eigen opgroeien en ontwikkeling. Je eigen leven in de tijd. Dus ook al wanneer je daar nog even aan vasthoudt, dan kun je wel al vrij gauw vaststellen, bijvoorbeeld bij het zien van de foto, oh ja, of in je herinnering, oh ja, nee, natuurlijk, ik liep toen daar en van daaruit had ik ook een bepaalde blik op de toekomst en een blik op het verleden en bewustzijn van de ruimte. Maar hetzelfde geldt ook voor de foto van latere tijd. Dus dan herken je dat je jezelf was op alle tijdstippen van je leven. Als eerste persoon, namelijk ik, subject, ervaar dat op dat standpunt in die tijd. En zo ervaar ik alles. Dus dan blijkt dus al dat je voorkeursstandpunt in het actuele heden, dat het ook vrijkomt. Komt vrij in de tijd en in de ruimte. Dus in die zin ben je het zelf ook van alles en iedereen. Letterlijk, als eerste persoon, standpunt van waaruit je alles ziet, van waaruit je alles doet. Het eigen ik-centrum komt vrij. Dus die vormen van tijd en van ruimte, die gaan ook op een gegeven ogenblik vloeibaar worden. Voordat ze verder gaan oplossen. Je ziet dat elke definitie in tijd en ruimte steeds weer een duidelijke constructie is. Want je ziet foto's van vroeger. Oh ja, toen deed ik dit en deed ik dat. Hoe oud was ik toen? En meteen kreeg ik constructie van, oh ja, nee, dat moet toen geweest zijn, nou, toen was ik 12 jaar. Maar dan ga je een conceptueel kader van de tijd dus leggen op die ervaring. De meeste mensen zeggen nou in ieder geval over een jaar of 10, zo periodes. Nee hoor, ik voel me helemaal ouder geworden. Ja. Ja, ik weet wel dat ik zo oud ben. En elk jaar heb je weer een jaar ouder. Maar ik voel me nog niet oud. In je eigen ervaring dus een situatie waar je een conceptueel kader op legt en dan ga je definiëren. Op een gegeven ogenblik wordt het conceptuele kader steeds meer vloeibaar en is er één geheel van ervaring van zijnsel. En je ziet het gewoon op allerlei terreinen hoor. Ik ben al veel ouder dan mijn vader. Ja, je gaat het weer denken en dan kun je met jaartallen enzovoort, dan kun je allerlei constructie maken. Maar wanneer die constructies laat, en of een beetje half nog aanhoudt, dan zeg je, nou, dat is eigenlijk wel gek. Ik ben ouder dan mijn vader. Want die is al, 35 jaar dood. Die relativiteit van de tijd. Ook dit is een ingang om duidelijk te zien hoe relatief alles is. En wanneer je dat ook op fundamentele niveau heel duidelijk gaat ervaren, dan lossen ook die laatste traumatische energieën die lossen ook op. Juist omdat je eigen standpunt niet meer vastzit. Dan ben je bijvoorbeeld ook je ouders die dat kind kregen met jouw naam. Als je dicht dus bij die oorsprong bewust wordt, dan merk je dus dat al die vaste hokjes, die vaste categorieën, dat die er niet meer zijn. In die overgang gaat alles door elkaar lopen. En dat betekent het fundamenteel vrijlaten van die identificaties. Zodra je weer één identificatie hebt op een bepaalde plaats, heb je meteen de hele wereld erbij. In allerlei films wordt het ook wel goed uitgebeeld, hè? Het ergste wat dan kan, goed in het echt ook, maar in films ook uitgebeeld, wat dan eigenlijk kan gebeuren is, dat door een autoriteit iemand die de vrijheid al iets ervaart, weer terug in zijn hok wordt gestopt. Want natuurlijk, in films gaat het ook om vrijheid en gebondenheid. Het universele thema. Mensen willen vrij zijn. Dus dat is dan de lijn van het verhaal. Met allerlei condities waar ze nog aan vastzitten, dus dan wordt het een drama. Maar ze willen allemaal vrij zijn. Wanneer het nou echt door de omstandigheden komt waar de hoofdpersoon niks aan kan doen, dan zeg je nou nee, och, die heeft groots geleefd en dan is het klaar. De Griekse drama's, ja, het noodlot. Maar de heroïsche held, man en vrouw, die heeft dat groots laten gebeuren. Dus dat is goed. En dat was niet bij de Grieken ook de hoogste wijsheid. Laat dat lot dan maar plaatsvinden. En door het accepteren is het toch een soort van bevrijding en reiniging, catharsis. Wat ergste is dus wanneer mensen gedwongen worden door hogere krachten om weer terug in hun hok te gaan. Terwijl ze het zelf dus ook dan weer zo gaan ervaren. Opgesloten. Bijvoorbeeld, de oude films hoor. When Flew Over a Cuckoo's Nest. Ja, dan zie je, dan komt die hoofdverpleegster er weer binnen. En die ene jongen, die inderdaad ook die vrijheid heeft geroken, die wordt weer bam, weer terug. Weer heel schrikachtig en vervalt weer in zijn eigen stuipen en weet ik wat dan. Dan zeg je, ja, dat is het. Of hoofdpersoon, Jack Nicholson, die inderdaad platgespoten wordt op een gegeven ogenblik. Ja, dat is het. Nou ja, goed, dan krijg je die Indiaan die zegt, nou nee, dat leven heeft niks meer te betekenen. Dus die maakt er een einde aan en die breekt uit. Dat is dan weer een positieve einde. George Orwell, 1984, het is al lang geleden hoor. 1984, science fiction. Maar in ieder geval ook, alles wordt gedomineerd, Big Brothers, die ziet alles. En wanneer je maar even afwijkt, dan word je gepakt. Als je het uitcheckt, word je gepakt. Een paar die ruiken ook de vrijheid enzovoorts. Maar ze worden gepakt. En ze worden dan zo weer gepakt op hun meest diepzittende angst. Dat ze precies weer passen in het gewone kader. Maar goed. Ze hielden veel van elkaar en dat mocht niet, dan moest alles geregeld worden. Dus gewoon individuele romantiek en zo, dat was het niet. Maar goed, zij hadden wel onderlinge liefde opgevat. Maar zelfs dat werd door die psychologische methode, ingaan op hun diepste angsten, werd eruit geramd. En dan zie je ze even later weer in een standaard pakje. En dan praten ze erover zoals Big Brother wil. Dan zeg je, ja, dat is het, dat is het. Dat ze zichzelf dus inderdaad zo weer gaan zien.
Je beschrijft de maatschappij toch wel nu?
Ja, dat is het hem. En je moet heel goed die krachten moet je zien, moet je doorzien. Dat is het. Dat is duidelijk. En dan toch doorhebben van wat er ook gebeurt, hoe dan ook, er hoeft geen identificatie te zijn met een persoon binnen dat krachtenspel. Dat daar inderdaad allerlei volgens bepaalde regels, wetmatigheden, wetten enzovoorts, daar allerlei dingen gebeuren, dat is best. Maar ik ga me er niet mee identificeren. Het drama ontstaat, zodra dus, dat is ook in de meeste romans en films zo, wanneer er iemand dus wel als persoon aan die vrijheid geroken heeft en dan tegen die regels gaat schoppen. Ja, dan krijg je natuurlijk gewoon zo'n reactie erop. En dan zit het dik in dat het zo'n grote reactie is die je zelf weer helemaal terugslaat. Bijvoorbeeld in die gevallen die ik net noemde. Nee, doorzie de aard van dat soort krachten. En herken hoe het zit met jezelf.
En je mond dicht houden.
Nee, want dan zit je nog steeds op het punt van een persoon die zegt, ik moet toch overleven.
Ja. Toch is het verstandig van je mond houden.
Zolang je een persoon bent, kan het verstandig zijn. Ja. Ja, dat hangt helemaal af van je, van je karakter of je dan ook nog tegen allerlei dingen schopt. Maar doorzie je het fundamenteel. Dus ook die situatie van jezelf. Van jezelf zegt nou nee, ik ben toch wel een beetje een angsthaas, ik zeg me niks.
Misschien is dat wijsheid.
Wat zeg je?
Misschien is dat wijsheid.
Onder die situatie, onder die omstandigheden kan het een stuk wijsheid zijn, ja. Maar er is een hogere wijsheid.
Bewustzijn en dan kan je ook weer gepakt worden. Dus.
Ja, dat is toch heerlijk?
Ja, onthoudt ja. Zie je nou, zie je toch dat je dat niet bent. Dus
ja. Ja, is toch heerlijk? Ja, is toch heerlijk?
Ja, maar dan moet je daar wel zitten.
Je zit er altijd al.
Ja, dan moet je bewust zitten.
Nou, je hebt er al een bewustzijn van, maar je zit er wel over te praten. Ja, dan weet je toch wat het is. Nee, helemaal niet. Wat dat betekent. En er is ook nog iets in je van je zegt, nou, om daar te blijven, dat zou wel mooi zijn. Dat zeg je net. Nou, daar heb je toch een intern bewustzijn van. Alleen, je moet er wel blijven. En je moet niet steeds weer teruggaan, want dat is dramatisch. Op een gegeven ogenblik dan zie je van die drama's zijn er niet meer nodig. Niet meer nodig. Omdat die identificatie met een bepaalde plek, met een bepaalde energie in de maatschappij, in de wereld vrij is gekomen.
Ja, als je het nou doorziet, dan wil nog niet zeggen dat je het kan loslaten. Hè? Dat,
dat is een begin. Wanneer je het allereerst maar doorziet, word dan weer opnieuw bewust van jezelf als degene die het ziet. Dan gaat het zich versterken. Dus wanneer je het doorziet, uitstekend, word weer opnieuw bewust van jezelf als degene die dat doorziet. Dan komt er inderdaad meer die stabiliteit op het andere niveau. En dan gaat ook die identificatie die er nog is, terwijl je het doorziet, gaat minder sterk worden en gaat oplossen. Ja, maar dan moet je wel blijven op dat andere niveau.
Ja, maar je wil het meteen, hè? Ik denk, ik doorzie het en dan wil ik het los. Wat zeg ik dan tegen mezelf? Laat het los.
Ja,
dat gebeurt toch gewoon niet.
Maar doe nou eens een keer wat ik zei. Word weer bewust in teruggaande zin van jezelf die dat ziet. Dan pas gaat het verder. Dus dan blijf je daar niet op gefixeerd, maar ga je terug. En dan is er heel veel mogelijk. Hoe heette die, die Hoekse Kabeljauwse twisten daar in Barneveld? Jan...
Een Schaffelaar.
Een Schaffelaar.
Ik heet Van Barneveld.
Nou goed, nou dan moet ik jou spreken. In ieder geval, zij hebben zich teruggetrokken in die toren van Barneveld en van de andere groep, Hoekse Kabeljauw, dus weet ik al niet precies hoe dat zit, maar die hebben dat belevend enzovoorts en ze zien wel van, dat redden we nooit. Nou, er wordt iets gezegd van, nou nee, wanneer Jan van Schaffelaar zich overgeeft, dan laten de rest van de mannen vrij. Nou ja, Jan Schaffelaar staat er ook boven. En het verhaal gaat, of het echt waar is, weet ik niet. Maar dat hij zei van, nou ja, een mens moet toch altijd een keer sterven. En die gooide zich van de toren af, naar die mensen toe. Die anderen hielden zich wel aan de woord, en ze mochten er waren niet. Een mens moet toch eenmaal sterven. En die gooide zich zo naar beneden. Het is mogelijk. Dus het perspectief wat er is, wanneer je zoiets zou kunnen zeggen, nou, blijf daar.
Dat ook die film van Thelma en Louise, geloof ik dat die film heette, met die twee vrouwen die op een gegeven moment op de vlucht zijn. Op een gegeven moment moesten kiezen of naar de gevangenis, er was geen keuze meer tussen aanpas of zo. Geven ze vol gas. Therese hebben ze weggegaf en zo eindigt de film.
Ja, zo eindigt ook inderdaad vrij veel films en romans en zo. Hè. Dan wordt toch de vrijheid verkozen. Terwijl dan het gewone leven dan zal stoppen. Maar dat is boven dan leven in gevangenschap. Ja. Maar goed, hoe dan ook. Je ziet gewoon dat die diepte en die mogelijkheden er zijn. En dat is wel goed. Dat was het niet van vanavond. Ja, volgende week weer hier. Vrijdag, een stilte dag hier. Dus een dagje heerlijke stilte. Om even tot de natuurlijkheid terug te keren, wanneer het nodig is. In ieder geval, wel thuis, tot ziens.